Maar we gaan lezen Jozua 4, Jozua hoofdstuk 4. En ik wil stilstaan nu bij heel dit hoofdstuk van vers 1 tot en met vers 24. En nu ga u lezen vanaf vers 1. Nadat het gehele volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had, zeide de Heere tot Jozua: neemt u uit het volk 12 mannen, uit elke stam 1 man, en beveelt hun: neemt 12 stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbewegelijk staan. Breng ze met u naar de overzijde en leg ze in het kwartier waar gij deze nacht zult doorbrengen. Toen riep Jozua de 12 mannen, die hij uit de Israëlieten had aangesteld, uit elke stam 1 man, en Jozua zeide tot hen: trekt over, voor de ark van de Heere uw God, naar het midden van de Jordaan, en heft u ieder 1 steen op de schouder, naar het getal van de stammen der Israëlieten, opdat dit een teken onder u zij. Wanneer uw kinderen later vragen: wat hebben deze stenen voor u te betekenen? Dan zult gij tot hen zeggen dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden voor de ark van het verbond des Heren. Toen deze door de Jordaan trok, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos. De Israëlieten nu deden zoals Jozua bevolen had. Zij lichten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heer dat Jozua gesproken had, naar het getal van de stammen de Israëlieten, en brachten ze met zich naar het nachtkwartier, waar zij ze neerlegden. Ook richtte Jozua 12 stenen op midden in de Jordaan, op de plaats waar de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen, hadden gestaan. En zij zijn daar tot op de huidige dag. De priesters nu, die de ark droegen, bleven midden in de Jordaan staan, totdat alles volbracht was wat de Heere Jozua bevolen had tot het volk te spreken, naar alles wat Mozes Jozua geboden had, en het volk trok met haast over. Toen het gehele volk de overtocht volbracht had, trok de ark des Heeren over en de priesters voor de ogen van het volk. Ook trokken de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse over, ten strijde toegerust aan de spits der Israëlieten, zoals Mozes tot hen gesproken had, ongeveer 40.000. Tot de strijd gewapende, voor het aangezicht des Heeren trokken zij over ten strijde naar de vlakten van Jericho. De 10 dagen heeft de Heere Jozua groot gemaakt in de ogen van geheel Israël, zodat ze hem vreesden, zoals zij Mozes gevreesd hadden al de dagen van zijn leven. En de Heere zei tot Jozua: beveel de priesters die de ark der getuigenis dragen, uit de Jordaan op te klimmen. En Jozua beval de priesters: klimt op uit de Jordaan. Toen dan de priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen uit het midden van de Jordaan opklommen, hadden de voetzolen der priesters zich nauwelijks losgemaakt en het droge betreden, of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats en stroomden als tevoren langs zijn gehele oever. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de 10e der eerste maand, en zij legerden zich te Gilgal aan de oostelijke grens van Jericho. Die 12 stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. En hij zeide tot de Israëlieten: wanneer uw kinderen later hun vaders vragen, wat betekenen deze stenen, dan zult gij uw kinderen aldus inlichten. Op het droge is Israël hier door de Jordaan getrokken, omdat de Heere uw God de wateren van de Jordaan voor u heeft doen opdrogen, totdat gij erdoor getrokken waart, zoals de Heere uw God gedaan heeft met de Schelfzee, die hij voor ons heeft doen opdrogen, totdat wij erdoor getrokken waren, opdat alle volken der aarde zouden weten dat de hand des Heeren sterk is en zij de Heere uw God al de dagen zouden vrezen. Zover. Ja, Jozua 4 geeft ons hier eigenlijk van bovenaf een geweldige blik op hoe God de dingen ziet en hoe Gods weg eruit ziet. Je ziet het hier van bovenaf. En je ziet hier dat de voorbereidingen die God maakte voor Israël om het land Kanaan binnen te gaan en het erfdeel van Kanaan in bezit te nemen, zie je dat God hier een weg baant door de Jordaan en dat twee gedenktekens moesten worden opgericht. Eén in de Jordaan en één aan de oever, aan de overzijde van de Jordaan. Het zijn voorbereidingen die God voor Israël maakte om het voor hen mogelijk te maken om het land Kanaan dus in bezit te nemen. En typologisch gezien, zinnebeeldig gezien, heeft God voor ons dezelfde voorbereidingen ook gemaakt om voor ons de hemelse gewesten in bezit te nemen, ons erfdeel, wat daar is in het bovenhemelse. Dat loopt parallel en we kunnen ook daarom veel van het hoofdstuk leren. Het getuigenis dat God aan elke Israëliet gaf tijdens de overtocht van de Jordaan was dus dat 12 gedenkstenen werden opgericht in Gilgal aan de overzijde van de Jordaan en die stenen moesten genomen worden uit de Jordaan, die moesten naar de overkant worden gebracht en we zien dat 12 verkozen mannen uit elke stam één voor één dat deden, die pakten dan zo'n steen in het midden van de Jordaan, die heeft het op de schouder getild en zo naar de overkant gedragen. Maar er waren niet alleen 12 gedenkstenen die naar de overkant werden gedragen en waar een monument voor werd opgericht, maar er waren ook nog 12 gedenkstenen midden in de Jordaan die ook opgericht werden midden in de Jordaan. Dus je had eigenlijk twee monumenten, twee gedenkstenen, 12 stuks midden in de Jordaan opgericht en 12 gedenkstenen opgericht aan de overzijde van de Jordaan op de oever, wat later wordt genoemd Gilgal. In beide gevallen zijn er 12 stenen. En bij het getal 12 denken wij direct aan Israël, namelijk aan de 12 stammen Israël. En dat is natuurlijk correct. Want ga je lezen al in hoofdstuk 3, Jozua 3, vers 12, dan lees je al die opdracht, die in hoofdstuk 4 zijn volle betekenis krijgt. Jozua 3, vers 12, welnu neemt u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam één man. En pas later komt men erop terug wat deze 12 mannen moeten doen. Maar het zijn 12 mannen uit de 12 stammen Israëls. Uit elke stam één man. Dat zie je ook in hoofdstuk 4 vers 2. Dat wordt nog een keer herhaald. 4 vers 2. De Heere zeide tot Jozua, neemt u uit het volk 12 mannen uit elke stam één. En ook nog in hoofdstuk 4 vers 4 staat, toen riep Jozua de 12 mannen die hij uit de Israëlieten had aangesteld, uit elke stam één man. En er werd ook gezegd wat ze moesten doen. En Jozua zei tot hen, trekt over voor de ark van de Heer uw God naar het midden van de Jordaan en heft u ieder één steen op de schouder naar het getal van de stammen de Israëlieten, opdat dit een teken onder u zij. En ook nog in vers 8 lees je weer over die 12 die die 12 stammen vertegenwoordigden. Vers 8. De Israëlieten nu deden zoals Jozua bevolen had. Zij lichten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heere tot Jozua gesproken had naar het getal van de stammen de Israëlieten en brachten ze met zich naar het nachtkwartier waar zij ze neerlegden. Steeds zie je in al die tekstplaatsen, 4 keer tot nu toe, 4 keer aan toe, dat die 12 stammen, dat die 12 mannen de betekenis hadden dat ze heel het volk vertegenwoordigden. Eén man vertegenwoordigde één stam. 4 keer, dat wordt ook nog eens een keer herhaald, want er zijn eigenlijk nog 2 tekstplaatsen hier te vinden die refereren aan het getal 12, dat is vers 3. Neem 12 stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbewegelijk staan. Breng ze met u naar de overzijde en leg ze in het kwartier waar gij deze nacht zult doorbrengen. Ook daar wordt weer over het getal 12 gesproken. En nog een keer dan in vers 9, de laatste keer dat over 12 wordt gesproken, vers 9. Ook richtte Jozua 12 stenen op, midden in de Jordaan, op de plaats waar de voeten der priesters die de ark des verbonds droegen, hadden gestaan, en ze zijn daar tot op de huidige dag. Als je gaat tellen hier, in Jozua 3 en 4, waar het helemaal over die overtocht gaat, en je gaat dan tellen hoe vaak over de betekenis van die 12 wordt gesproken, en wat die 12 dan voorstelde, dan zijn steeds die 12 stenen die of naar de overzijde moesten worden gebracht, of die moesten worden opgericht midden in de Jordaan. 12 heeft steeds de betekenis dat ze voorstellen het gehele volk. Het gehele volk Israël. Alle 12 stammen Israëls. En het wordt 6 keer genoemd. In 6 verschillende teksten. Bij herhaling. Het is dus een absoluut getuigenis van God aan zijn volk. 6 keer. 6 is het getal van de mens. Van de mens. Het is het getuigenis van God aan de mens. Een overvloedig getuigenis. 6 keer wordt het herhaald. De getuigenis aan de mens. Als je over deze hele geschiedenis nadenkt, dan vallen ons direct een paar zaken op. Het eerste wat eigenlijk opvalt, is dat die 12 vertegenwoordigers van Israël, uit elke stam 1 man, dat op een gegeven ogenblik, omdat zij met elkaar die 12 stammen vertegenwoordigen, dat opeens in vers 8 wordt gezegd, vers 8, de Israëlieten nu deden zoals Jozua bevolen had. Er staat de Israëlieten nu deden. Heb je de Statenvertaling, dan staat daar eigenlijk, de kinderen Israëls nu deden zoals Jozua bevolen had. In de grondtekst wordt als ware bedoeld alsof heel het volk dat doet. Maar heel het volk was het niet, maar zinnenbeeldig wel. Het waren eigenlijk maar 12 mannen die dat deden. Hè? Vers 8, zij lichten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heer het Jozua gesproken had, naar het getal van de stammen de Israëlieten, en brachten ze naar de overkant. Nou, er staat hier aan het begin van vers 8, de kinderen Israëls nu deden zoals Jozua bevolen had. Het was als ware alsof geheel Israël dat deed. Zij vertegenwoordigden ook Israël. Dat valt op. Die 12 zijn echt zo gekozen. Het waren niet willekeurig zomaar 12 stammen uit het volk Israël. Nee, uit elke stam één. Wat ook opvalt, is dat die 12 stenen, die mochten niet zomaar lukraak in de rivierbedding worden gevonden. En dacht één, ik noem maar wat, iemand van de stam Naftali die er liep. Hè, en dat hij dacht, god, dit is wel een leuke steen. Die is niet te zwaar misschien, die is mooi rond, niet zo scherp. Die til ik wel op en die breng ik wel naar de overkant. Nee, je mocht niet lukraak zomaar een steen pakken. Nee, dat staat er uitdrukkelijk bij. Dat valt op. Het mocht alleen zijn op de plaats waar de priesters onbeweeglijk stilstonden met de ark des verbonds op hun schouders. Lees maar vers 3. Vers 3. En beveelt hun, neem 12 stenen op, hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbeweeglijk staan. Daar moest het gebeuren. Niet zomaar ergens. Nee, niet lukraak een steen pakken ergens in de Jordaan. Nee, precies moest dat gebeuren op de plaats waar de voeten der priesters onbeweeglijk staan. Breng ze met u naar de overzijde en leg ze in het kwartier. Dat was de opdracht. Ook was het voor Jozua zo, toen Jozua in zijn eentje die Jordaan betrad, moest hij ook een gedenkteken oprichten. Ook van 12 stenen. Er waren geen 12 mannen bij, dat was alleen maar Jozua. Jozua die richtte een gedenkteken op. En hij mocht ook niet zomaar 12 stenen in de Jordaan pakken en die daar een soort gedenkteken van maken, die op elkaar stapelen en dat was dan het gedenkteken. Nee, dat was de bedoeling niet. Ook hij mocht niet lukraak zomaar stenen pakken. Hij moest ook weer exact naar de plaats gaan waar de priesters met de ark des Heren op hun schouders hadden gestaan. Lees maar vers 9. De priesters nu die de ark droegen, bleven midden in de Jordaan staan, totdat alles volbracht was wat de Heren Jozua bevolen had tot het volk te spreken. Ik ben nu volgens mij een tekst te ver. Nee, vers 9 moet ik hebben. Ook richtte Jozua 12 stenen op midden in de Jordaan. In die zomer midden in de Jordaan. Nee, op de plaats waar de voeten der priesters die de Ark des Verbonds droegen, hadden gestaan. En dat gedenkteken, die 12 stenen. En zij zijn daar tot op de huidige dag. Dus hij mocht ook niet lukraak ze zomaar pakken. Nee, hij moest exact diezelfde plaats aanhouden waar die priesters hadden gestaan met de ark des Heer op hun schouders. Wat ook wel mooi is, als je dit niet zorgvuldig leest, dan denk je dat die 12 vertegenwoordigers van het volk uit elke stam 1, dat die zo'n steen hebben gepakt waar de priesters stonden en naar de overkant hebben gebracht. En als zij gelijk ze maar opgericht hebben tot een gedenksteken. Tot een gedenksteken, hè? Dat ze gelijk daar een monument van hebben gemaakt en die stenen op elkaar hebben gestapeld. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Zij hebben dat gedenkteken niet opgericht aan de overzijde van de Jordaan. Wie heeft dat opgericht? Er was er maar één die het oprichtte. Dat was Jozua. Jozua heeft niet alleen dat gedenkteken midden in de Jordaan opgericht. Dat deden die 12 ook niet. Dat is niks mee te maken. Jozua die deed het. Jozua richtte het op, niemand anders. En ook aan de overzijde, toen zij het naar de overzijde hadden gebracht, uit het midden van de Jordaan die stenen hadden genomen voor het tweede monument, en ze hadden het naar de overzijde gebracht, toen heeft ook later Jozua dat gedenkteken in zijn eentje opgericht. Lees dat maar. In vers 20. Die 12 stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. Ze hebben die 12 niet gedaan. Nee, dat deed Jozua weer. Hij deed het zelf in de woestijn, midden in de Jordaan, vers 9. Ook richtte Jozua 12 stenen op midden in de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters die de ark des Heren droegen hadden gestaan. En ze zijn er tot op de huidige dag, dat hij alleen maar Jozua, midden in de Jordaan. Maar hij deed datzelfde gedenkteken, richt hij ook op aan de overzijde van de Jordaan, vers 20. Die 12 stenen welke men uit Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. Niet de 12 vertegenwoordigers. Als laatste kan je nu afvragen van, is dat gedenkteken wat Jozua dan op moest richten, midden in de Jordaan, en wat hij ook opgericht heeft, is dat heden ten dagen nog te vinden? Was het nog zelfs te vinden toen heel het volk overgetrokken was en in Kanaan was aangekomen en achterom keek, toen ook de priesters met de ark des verbonds waren opgeklommen, de oever op en aan de overzijde waren gekomen en de Jordaan teruggestroomd was in zijn bedding, was er toen nog iets van dat gedenkteken midden in de Jordaan te zien? Nee, er was niks meer van te zien. Er was maar één gedenkteken later te bewonderen, te bezoeken. En dat was dat gedenkteken te Gilgal. Lees maar vers 15. En de Heere zei tot Jozua, beveel de priesters die de ark der getuigenis dragen, uit Jordaan op te klimmen. En Jozua beval de priesters, klim op uit de Jordaan. Toen dan de priesters die de ark van het verbonden Heere droegen uit het midden van de Jordaan opklommen, hadden de voetzolen der priesters zich nauwelijks losgemaakt en het droge betreden, of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats en stroomden als tevoren langs zijn gehele oever. En van het gedenkteken, midden in de Jordaan, was niks meer te zien. Dat gedenkteken, wat is opgericht in Gilgal, dat was echt een gedenkteken. Daar kon je zelfs van zeggen, als er kinderen waren en kindskinderen waren die daar kwamen en dat opeens zagen, en die dan gingen vragen, wat heeft dat nou te betekenen, pa? Nou, dan kon die pa aan de hand van Jozua 4 precies vertellen wat hij moest zeggen. En waar het allemaal een beeld van was. Goed, waar is deze hele geschiedenis, als die zo bijzonder is, met die twee gedenktekens die worden opgericht, nou een beeld van? Wat is daar nou van de geestelijke betekenis? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. De Jordaan is natuurlijk een beeld van de doodse Jordaan. En het laat zien hoe wij allen als gelovigen begraven zijn met Christus in zijn dood en allen tezamen met Christus opgewekt worden en zijn in nieuwheid des levens. Daar is het een beeld van. Lees dan maar eens naast Romeinen 6. Romeinen hoofdstuk 6. Waar je ziet dan als Paulus aan ons uitlegt wat er met ons is geschied qua oude mens. Wat ermee is gebeurd. Dan krijg je helemaal een beeld van de overtocht van de Jordaan. Romeinen 6 vanaf vers 3, waar staat, of weet gij niet? Ja, je moet het wel weten. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Het heeft niks te maken met een doop met water. Er staat niet hier die in Christus Jezus gedoopt zijn, in water gedoopt zijn. Dat staat niet. Nee, in zijn dood gedoopt zijn. Met deze doop in Christus, deze inlijving in Christus, daar komt geen druppel water bij te pas. Zoals bij de overtocht van de Jordaan kwam er geen druppel water aan te pas. Je hoefde niet te zwemmen, het viel compleet droog en je ging overdrogen naar de overkant. Maar je had wel te maken, in het midden van de Jordaan, met het kruis van Golgotha. Of weet gij niet? Dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de doop in Christus, hè, door de doop in de dood van Christus, niet in water, niet door de doop in water, nee, we zijn dan met hem begraven door de doop in de dood van Christus, omdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dan ben je aan de overkant. Dan ben je in nieuwheid des levens. Dan ontdek je opeens dat je een nieuw mens geworden bent. En je oude mens, waar is je oude mens? Nou, die zit in de Jordaan. Die komt er ook nooit meer uit. En dat is een prachtige denkteken. Kan je nooit meer vinden. In die doodsjordaan. Daar ligt je oude mens. En die is in de dood. In de dood van Christus. Gelukkig nooit meer te vinden. En die kan maar één gedenkteken vinden in mijn leven. Die staat aan de overzijde. Dat is de nieuwe mens. Die ik door genade geworden ben. In nieuwheid des levens kan ik wandelen. Vers 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is in zijn dood. Dat uitleg ik in de grondtekst. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is in zijn dood. Zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is in zijn opstanding. Het ene gedenkteken in de Jordaan is een beeld van het kruis. Is het beeld van zijn dood. En de doop in Christus, dat wij één zijn met Christus. Zoals heel Israël, de 12 stammen, één zijn met Christus. Dat is een beeld van de dood. Maar aan de andere kant zijn wij ook het gelijk. Gelijk wij dat ook zijn in zijn dood, zijn wij dat geloof ook gelijk in zijn opstanding. En vind je aan de overzijde dat dat gedenkteken van zijn opstanding. Hier zie je uitgebeeld aan de Jordaan wat de betekenis is van Christus kruis en van Christus opstanding. Zoals Paulus het hier uitlegt. Maar daar is het onder Israël heel zinnenbeeldig. Vers 6. Dit weten wij immers. Ja, je moet het wel weten. Er wordt niet gevraagd hoor om dit te geloven. Nee, er wordt van je gevraagd dat je dit weet. Dat je daarvan doordrongen bent. Vers 6. En waar, wat moet je dan weten? Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ja, die oude mens is mede gekruisigd. En die blijft achter in die doodsjordaan. Daar vind je die oude mens. Maar de nieuwe mens, die nieuwheid des levens, vind je aan de overzijde. Het is niet meer zo dat het leven van een christen en het leven van een Israëliet zo is dat als je verlost wordt uit Egypteland en je komt dan in de woestijn, dat je dan een leven leidt van allerlei nederlagen, van allerlei moeite, van een slaaf zijn aan de zonde, Maar dat is een kenmerk van het woestijnleven van menig christen. Dat hij alleen maar nederlagen leidt. Dat hij alleen maar in de te maken krijgt dat hij nog steeds een slaaf is van de zonde. Nee, nee, als je eenmaal in je leven hebt meegemaakt wat de betekenis niet alleen is van Christus kruis. Want veel christenen kennen dat alleen. Die kennen alleen maar het bloed van het lam. Die kennen het bloed van Christus. Die kennen de betekenis, de geestelijke betekenis van het kruis. Dat hij daar voor onze zonde stierf enzovoort. Die worden verlost uit Egypteland. Trekken door de Schelfzee. En komen aan in de woestijn. En dan is het voor een christen vaak murmureren. En klagen. En die verder kijken dan. En dan is het leven voor hem verder maar een woestijn. Waar hij gebukt in gaat. En er is geen hoop. En er is eigenlijk alleen nederlaag. Een slaaf zijn van de zonde. En nodig vaak terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Nee, dat is de betekenis alleen maar van het kruis. Maar hier leer je dat je het kruis, dat na het kruis ook Christus is opgestaan. Dat je die doodsjordaan door mag gaan. En dat je mag weten dat je oude mens mede gekruisigd is met Christus. En dat je op mag klimmen aan de overzijde van die doodsjordaan. En dat je mag gaan staan in nieuwheid des levens en mag je de geestelijke betekenis leren kennen van de opstanding van Christus. En dat wij ook mede opgewekt zijn met hem. Vers 9, nog een keer weten. Vers 8 nog. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Maar wat zijn dood betreft, hij is voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Ja, dat moet voor je vaststaan. Als je één keer die doodsjordaan bent overgestoken, en je staat aan de andere zijde, dan moet iets voor je vaststaan. Dat moet je zeker weten. Dat moet onherroepelijk voor je vaststaan. En wat moet dan voor je vaststaan? Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. De dood ligt achter je. Die oude mens ligt achter je. En die ligt in het graf, die is medegekruisigd. Die moet je ook niet meer gaan zoeken. Die moet je ook niet meer gaan vinden. In de Jordaan ergens vinden. Of je dat gedenkteken kan vinden. Dat is niet meer te zien, dat is niet meer te ontdekken. Dat is in de dood, laat het in de dood. Maar je bent als het ware met... Je bent levend voor God in Christus Jezus. En zo alleen kan Christus ervoor zorgen, als we dat geestelijk meemaken in ons eigen geloofsleven, ja, dat overwinningsleven op ons wacht. Dat we die hemelse gewesten kunnen binnengaan. Dat we ons erfdeel geestelijk in bezit kunnen nemen. Alleen door deze geloofsbeleving, dit toetrekken van de betekenis niet alleen van het kruis, maar ook van de opstanding van Christus. Dat je in nieuwheid des levens staat. Ja, kom je als gelovige in een overwinningsleven te staan. Dan ligt het woestijnleven ligt achter je. Vers 12. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Dat is het woestijnleven. Als christen gebukt gaan onder de zonde. En slaaf zijn van de zonde. Dat de zonde als koning heerst in je sterfelijk lichaam. En dat je aan zijn begeerte gehoorzaamt. Nee, vers 13, dat is niet meer. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Dan opeens ontdek je, ik ben een heilsoldaat. Ik heb wapens. Ik mag me helemaal inzetten. Het zijn wapenen der gerechtigheid, wat de leden van mijn lichaam. Mijn mond, mijn ogen, mijn oren. Heel mijn wezen, heel mijn zijn. Stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Je bent in de dienst van God gekomen. Dat is militaire dienst. Dat is Kanaan binnentrekken. Dat is de geestelijke strijd strijden. Die geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Daar gaat het dan om. Veel christenen maken dat nooit mee. Waarom? Omdat ze deze geestelijke beleving van het doortrekken van de Jordaan, zich geestelijk niet weten toe te eigenen. Het wordt dan vaak ook niet gepredikt. Daar ligt het ook vaak aan. Maar men staat vaak als christen alleen maar stil bij dat kruis. En men trekt eigenlijk alleen maar door de Schelfzee uit Egypte en komt dan in de woestijn. Terwijl Gods weg nog veel verder gaat. En de Heer je bij de hand neemt en je ook nog leidt naar een andere overtocht. De overtocht door de Jordaan. Die heel belangrijk is om geestelijk te groeien. Ja, je ziet hier aan het eind van Romeinen 6 wat we gelezen hebben. Dat je je ten dienste van God stelt. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Je komt in de dienst van God te staan. Dat zie je ook in Jozua 4. Gaan we maar terug naar Jozua 4. Daar zie je opeens soldaten voorbij komen. Die trekken door de Jordaan. Die komen aan de overzijde. Vers 12 van Jozua 4. Ook trokken de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse over ten strijde toegerust aan de spits de Israëlieten, zoals Mozes tot hen gesproken had, ongeveer 40.000 tot de strijd gewapenden. Voor het aangezicht des Heren trokken zij over ten strijde naar de vlakte van Jericho. Zijn soldaten. Tot de tanden toe zijn zij gewapend. Dit zijn meer dan overwinnaars. Dit zijn mensen die je ook vindt in Romeinen 8. Meer dan overwinnaars. Ze staan ten dienste van God. Ze zijn dood geweest. Ze zijn de doodsjordaan overgetrokken. En ze leven voor Christus. Ze leven voor God. En ze nemen Canaan in bezit. Ja, deze doortocht over de Jordaan, deze doodsrivier, is dus een hele andere dan de doortocht door de Schelfzee. Ook wel genoemd de Rode Zee. Het valt wel op dat bij de Schelfzee er helemaal geen gedenkteken is opgericht. Niet in de Schelfzee en ook niet aan de overkant van de oever. De Schelfzee is een type dat iemand uit Egypte komt, geroepen wordt uit Egypte, uit de wereld. En dat hij het Lam Gods leert kennen, de betekenis ook van het kruis. Hè? En dat hij zo de Exodus meemaakt, is eigenlijk een type van de wedergeboorte. Hè? Dat iemand een kind van God wordt. Maar de Jordaan is een type van de gelovige, van het kind van God, die ontdekt dat hij een nieuwe schepping geworden is. Iets wat volgt op de wedergeboorte. Lees dat maar eens in 2 Korinthe 5. Dat loopt een beetje parallel natuurlijk aan Romeinen 6. Maar als je naar 2 Korinthe 5 gaat, wat zegt Paulus dan in vers 17? Vers 17, 2 Korinthe 5, vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Opeens gaat Paulus spreken over dat we een nieuwe schepping zijn. En hij maakt er een hele parallel mee met hoe straks ook er een nieuwe schepping zal zijn. En dat letterlijk kan worden gezegd, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Als je in die tijden gaat spreken, want hier hebben we het eigenlijk ook over tijden. Hè? Je krijgt straks de aion van de nieuwe schepping. Welke aion gaat aan de nieuwe schepping vooraf? Hoe wordt die aion genoemd? De aion van de wedergeboorte. De aion van de wedergeboorte. De wedergeboorte van deze wereld. De wedergeboorte van de volkeren. Die gaat aan de nieuwe schepping vooraf. Als Jezus Christus wederkomt op aarde, is het dan zo dat hij de mensen oordeelt en dat er gelijk dan een nieuwe schepping is? Dat de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen er zullen zijn? Nee, dat weet u ook wel. Zo is het niet. Christus komt straks weder en wat richt hij op? Hij richt op een 1000 jaar vrederijk. Wat ook wordt genoemd de wedergeboorte. De tijd voor de wedergeboorte van heel deze wereld. Al die volkeren kunnen tot geloof komen in Christus en worden wedergeboren. Krijgen leven uit God. En gaan groeien, opgroeien. En als die wereld tot wedergeboorte is gekomen in die 1000 jaar, dan gaat een hele aion, een hele eeuw, hè, gaat daarmee gemoet. De toekomende aion, de toekomende eeuw gaat daarmee om. En wat geschiet daarna pas? als men dat kindschap in deze wereld heeft gehad en gegroeid is in het geloof, dan treedt daarop dat aan het einde van die 1000 jaar God overgaat, Christus overgaat, tot de nieuwe schepping. Dat er een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Een nieuwe schepping. En dat is de volgorde in het groot. Maar dat is ook de volgorde in het klein. Het eerste wat de mens doet is uit Egypte verlost worden, uit deze wereld verlost worden, ook in onze dagen. En tot wedergeboorte komen. Een kind van God worden. Maar niet de bedoeling dat je een kind blijft. Het is de bedoeling dat je geen zuigeling blijft, een ontmondige blijft in Christus. Nee, dat je groeit. En dat je verder komt. En dat je niet alleen de doortocht in de Schelfzee meemaakt, maar dat je later ook de doortocht meemaakt door de Jordaan. En dat je dat nieuwe leven omarmt. Ja, Jozua laat dus eigenlijk, in Jozua 4, dus heel zinnenbeeldig aan ons zien wat de betekenis voor ons is geestelijk van Christus dood en van Christus opstanding. De Schelfzee, de wedergeboorte, beeld van de wedergeboorte, staat dus stil bij de verlossing van de mens door het bloed van het paaslam. De Schelfzee staat stil bij het kruis van Golgotha en zijn geestelijke betekenis. De doodsjordaan kijkt verder en staat stil bij de betekenis van Christus opstanding. Dat we in nieuwigheid des levens staan en dat de oude mens is mede gekruisigd met Christus. En die overtocht is iets persoonlijks. Dat moest ieder voor zich doen. Een ander kan dat nooit voor je doen. Dat is iets heel persoonlijks. En is nodig. Want als je niet over de Jordaan trekt. En geestelijk, in geestelijke zin weiger je. En doe je dat niet. Ja, dan kom je nooit in Kanaan. Dan kom je nooit op het punt om een strijder te worden. Een heilsoldaat te worden, gewapend, zoals Efeze 6 helemaal zegt, hè, dat je tot de tanden toe bewapend bent, en dat je die strijd aangaat in de hemelse gewesten. Die strijd, die schuw je dan, die wil je dan niet. En dan blijf je toch maar in de woestijn, door de stand lopen. En dan zeg je, nou, aan het mannen des Heren heb ik wel genoeg hoor. En aan het water des levens, dat vind ik meer dan genoeg. Een beetje water en een beetje manna is genoeg. Terwijl de Heer veel meer heeft om te geven, een land vloeide van melk en honing. Dat is ongeloof. En veel christenen doen dat. Maar je moet het zelf persoonlijk doen. Anders kan je de zegeningen van Kanaan geestelijk nooit in je leven in bezit nemen. De geestelijke zegeningen waarmee je gezegend bent. Hè, in de hemelse gewesten in Christus. En er staat ook zo mooi, dat moet je met haast doen. Die overtocht, die moet je met haast doen. Je moet niet dralen. Vers 10 van Jozua 4, vers 10. De priesters nu die de ark droegen, bleven midden in de Jordaan staan, totdat alles volbracht was wat de Heere Jozua bevolen had tot het volk te spreken, naar alles wat Mozes Jozua geboden had, en het volk trok met haast over. Je moet met haast overtrekken. Je moet benen maken. Je moet opschieten. Je moet niet gaan dralen. In deze geestelijke dingen, dat moet je niet doen. Je moet er ook haast mee maken om die zaken je geestelijk toe te eigenen. Als je het wordt uitgelegd vanuit het woord van God, moet je er niet inlaten. Je zegt, nou, ik moet er nog eens over nadenken hoor. Nee. Nee, dan moet je het ook echt persoonlijk je toe eigenen. En we hebben in ons leven niet zo lang om te gaan. Laten we eerlijk wezen. Het is niet zo dat wij hier in dit lichaam, hè, ik zou maar zeggen, het eeuwige leven hebben. In die zin niet. Aan ons leven komt al heel spoedig toch een eind. En hoeveel jaren wij persoonlijk nog voor de boeg hebben, ja, dat is allemaal, dat weten we wel, dat is niet zoveel. Dat is maar heel betrekkelijk. En je moet als het ware de tijd in je leven goed benutten. Je moet de tijd uitkopen. En je moet met deze dingen ernst maken. Je moet er met deze dingen haast maken. Zoals Israël haast maakte om over te trekken. Want weet wel, het is niet alleen overtrekken in deze dingen, dat je geestelijk toe-eigenen, dat de oude mens achter je ligt, dat je een nieuw mens geworden bent. De betekenis van het kruis en de betekenis van de opstanding in Christus, dat je nieuwigheid des levens gekomen bent. Maar je moet dan ook nog die strijd aangaan in de hemelse gewesten. Je moet ook daar nog dat in bezit gaan nemen. Dat was ook nog een hele opdracht, want Jozua is nu niet afgelopen met Jozua 4. Nee, het gaat nog wel een aantal hoofdstukken verder voor dat heel Kanaan in bezit is genomen. En zo hebben we ook nog heel dat leven van ons nodig om in geestelijke zin al die geestelijke zegeningen toe te eigenen. En het is zo verschrikkelijk veel, meer dan je als mens ooit bedacht hebt, om dat in bezit te nemen. En God wil het je geven, maar je moet je er wel naar uitstrekken. Je moet wel in gehoorzaamheid gaan en de overtocht van de Jordaan doen. Ja, wat doen de priesters? Wat moesten de priesters blijven doen? Dat hebben we gelezen vers 10. Hè? Wat moesten die priesters doen? Terwijl dat volk met haast overtrok. Nou, die priesters, vers 10 nu, die de ark droegen, de ark der getuigenis, dat is Christus, die priesters, die dienstknechten des Heren, die daar met de ark der getuigenis op hun schouders staan, wat moesten ze doen? Die bleven midden in de Jordaan staan totdat alles volbracht was. Je moet blijven staan, een dienstknecht des Heren. En iedereen die dient in het woord van God, die moet midden in de Jordaan blijven staan. Bij het kruis van Golgotha blijven staan. En de mensen de weg wijzen. Naar de overkant. Loop maar naar de overkant. Ga mee in het geloof naar de overkant. En je moest ook nog, daar staat hier ook nog, dat ze onbewegelijk bleven staan. Hè, vers 3. Van de plaats waar de voeten der priesters onbewegelijk staan. Je moest onbewegelijk blijven staan. Wat mensen ook van je zeiden. En hoe ze je ook aanvielen. Nee, je moest onbewegelijk blijven staan. En dat valt niet mee. Kijk, als de mensen allemaal met haast overtrekken, dan is het makkelijk. Hè? Dan denk je, nou, het is wel zwaar dat getuigenis van de Heer. Maar aan de andere kant, het volk trekt met haast over. Dat gaat wel goed. En voor je het weet zijn ze allemaal aan de overkant. Dat is alles volbracht. En dan gaan we ook naar de overkant. En dan hebben we onze taak volbracht. Ja, maar zo is het vaak niet. Want is dat volk nou zo haastig? Ja, dat volk is helaas niet zo haastig. Het volk daarentegen is vaak traag. Is vaak traag. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld in Lucas 24. In Lucas 24, als hij dan de Emmausgangers tegenkomt. Na zijn opstanding. En dan hebben we het over de betekenis van het kruis en de betekenis van de opstanding. Terwijl hij er toch gepredikt had dat hij ten derde dagen zou opstaan. En dan gaat dan de discussie over op de weg naar Emmaus. Wat zegt dan de Heer Jezus tegen die twee Emmausgangers? Lucas 24, vers 25. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus die niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. O tragen van hart. Die is vaak helemaal niet zo haastig. Maar ondanks dat mensen soms niet haastig zijn, elke dienstknecht moet onbewegelijk blijven staan met het getuigenis van de ark op zijn schouders. En hij heeft de opdracht om bij Mozes en al de profeten van heel de schrift uit te leggen aan de mensen wat op hem betrekking heeft. Dat moeten ze blijven doen. Ja, hoe trager de gelovigen zijn van hart, hoe moeilijker het wordt voor de prediker om onbewegelijk te blijven staan. Dat valt niet mee. Maar toch moesten zij blijven staan. En ook de dienstknecht des Heren moet blijven staan. Hij moet prediken, prediken en nog eens een keer prediken. En de prediker die mag weten, en dat is een hele troost, dat hij niet zijn eigen woord verkondigt, dat hij verkondigt het getuigenis van de Heer. Het getuigenis van het kruis en het getuigenis van zijn opstanding. En dat mag hij uitleggen. En hij mag ook weten dat het woord van God nooit ledig tot God terugkeert. En dat God hem de kracht geeft om te spreken. En dat hij op de Heere mag vertrouwen. Hij moet ook één ding goed begrijpen. Een prediker, dat staat hier ook in. Hij mag niets doen op eigen initiatief. Het mag niet zo wezen dat een prediker die daar al een lange tijd staat en de mensen zijn wat traag van hart, dat hij dan denkt, goh, Het gaat me nou zo vervelen. Ik ga vertrekken hoor, uit midden van de Jordaan. Ik ga naar de overkant. De last van de ark is zo zwaar. Ik ga naar de overkant. Nee, dat mocht hij niet doen. Hij moest blijven staan. In vers 15 staat, van Jozua 4. En de Heere zei tot Jozua: beveel de priesters die de ark der getuigenis dragen uit de Jordaan op te klimmen. En Jozua beval de priesters, klimt op uit de Jordaan. Niet eerder. Het is de Heere die als het ware zegt tegen je wat je moet doen. Je mag niet op eigen initiatief dingen doen. Dat mag niet. Je moet rustig blijven staan. Je moet gehoorzaam zijn. Natuurlijk is daar wel een gevaar, uiteindelijk. In dit geval trok geheel Israël trok over, met spoed, met haast. Natuurlijk is er best een gevaar als mensen weigeren om over te trekken, er wel van horen, het wordt er gepredikt, en ik maak het ook wel in mijn leven mee, dat je ze predikt over de hemelse gewesten, de betekenis van de opstanding en de nieuwheid des levens, en dat ze daar niet van willen horen, en dat ze dat woord verwerpen en niet overtrekken, omdat ze bij dat kruis maar blijven staan, ja, dat is wel gevaarlijk. Om midden in de Jordaan te blijven staan, terwijl je weigert verder over te trekken, en je bent een beetje geestelijk lui, en je zet daar je leunstoeltje neer, en je gaat erin met liggen, denk ik, nou, lekker zonnetje, dat is goed zo, en dat je zegt, nou, ik ben wel gecharmeerd van het eenvoudige evangelie, van het kruis van Golgotha, en dat allemaal naar overkant, en daar wacht de vijand, daar heb ik allemaal niet zo'n trek in hoor. Ik blijf hier lekker wel even zitten, zo'n zonnetje. Dat is heel gevaarlijk. Want op een gegeven ogenblik gaat God verder. En God trok ook verder. Die priesters met de ark, die moesten op een gegeven ogenblik, omdat de Heer dat bevol, uit de Jordaan op te klimmen. Laat nou eens een Israëliet achtergebleven zijn. Dat is wel gevaarlijk, want wat lees je dan erachter in vers 18? Vers 18. Toen dan de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen uit het midden van de Jordaan opklommen, hadden de voetzolen der priesters zich nauwelijks losgemaakt en het droge betreden, of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats en stroomden als tevoren langs zijn gehele oever. Nou, dat zal best wel een donderend geweld zijn gebeurd. He, die wateren die waren opgehouden, en je moet je eens voorstellen dat jij daar nog dan rustig je bevindt in de Jordaan, en je vindt het wel mooi dat gedenkteken wat Jozua heeft opgericht. Hè? Wat Christus, want het is een beeld van Christus Jozua. Jozua heeft dat gedenkteken opgericht. En je staat maar stil bij het kruis enzovoort. Maar de geestelijke betekenis daarvan eigen je niet toe. En je ziet ook niet, en je wil het ook niet zien, de betekenis van Christus opstanding voor je. En je blijft er maar bij staan. Ja, dan komt daar wel dat op een gegeven moment die rivier op je af. En die sleurt je mee hoor. En je blijft van je geloof niks over. Je geloof leidt schipbreuk, zegt het Nieuwe Testament. Schipbreuk. En velen hebben schipbreuk geleden. Volgens Hebreeën, wat haal je dan over je heen? Dan smaak je de geest der genade. De geest van Christus smaak je dan. En vreselijk is het dan te vallen in de handen van de levende God. Dat wordt niet gezegd over iemand midden in de wereld. Nee, dat wordt gezegd over een gelovige. Vreselijk is het dan te vallen in de handen van de levende God. Want dan vertreed je het kruis van Christus. Dan is er geen vervolg in je geloofsleven. Hebreeën 10. Ja, dat valt niet mee. Nee, ze moesten haast maken. En wij moeten ook haast maken in ons geestelijk leven. Om wel gehoorzaam te willen wezen. En niet achteruit te slaan. Tegen de prikkels, tegen de verzenen. Dat moet je niet doen. Je ziet dan dat... Dat is Jozua als een type van Christus die twee gedenktekens opricht. In vers 9 doet hij dat midden in de Jordaan. En in vers 20 doet hij dat aan de overzijde van de Jordaan. Aan de ene kant zie je dus het gedenkteken van de oude mens in de Jordaan. En aan de andere kant het gedenkteken van de nieuwe mens. De betekenis van Christus' opstanding aan de overkant van de Jordaan. Maar ja, dat moet je ook... bij herhaling je voor de ogen houden. En vooral dat gedenkteken wat aan de overzijde van de Jordaan is gebouwd. Dat is niet voor niks, het is een gedenkteken. He, dat staat er ook duidelijk, dat het een gedenkteken is in vers 7. He. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos. Een gedenkteken. En op de een of andere manier hebben wij dat nodig in ons leven. Een gedenkteken. Dat je bij herhaling af en toe eens er langs loopt, langs de oever van de Jordaan. En dat je weer herinnerd wordt aan de betekenis van Christus' opstanding. Wij hebben herhaling nodig in ons leven. We hebben ook nodig dat de kinderen, onze kleinkinderen tegen ons zeggen. Wat is nou de betekenis van Christus sterven en van Christus opstanding, van zijn kruis en opstanding? Wat is daar dan de betekenis van? Wat is dan de betekenis van Kanaan? Dat is goed voor ons. Om ook antwoord te geven op die vragen die die kinderen hebben. En voor ons is het ook een gedenkteken, want wij zijn als gelovigen heel hardleers. En als ik maar bij mezelf blijf, dan mag ik er zelf in mijn eigen leven wel over prediken. Maar om in de geestelijke dingen daarbij te blijven staan en daar te blijven uit te blijven putten. En in de geestelijke geloofshouding te blijven staan dat mijn oude mens ligt in de Jordaan. En dat ik in nieuwheid des levens met Christus mag wandelen door genade. En dat ik nu leef gewapend. Hè, met de leden van mijn lichaam gewapend. En dat ik ten dienste staat een doelos ben, een slaaf ben. Hè, in diensten van God gekomen. Nou, als je niet oppast, dan vergeet je dat in alledaagdags leven met allemaal rompslomp om je heen, verantwoordelijkheid op je werk en noem maar op, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Allerlei zorgen om rijkdom, vakantie, weet ik wat. Voor je het weet, ben je het weer vergeten. En heb je weer nodig dat je als gelovige gewoon weer samenkomt, de Bijbel openslaat en je, oh ja, zo was het. Het is een gedenkteken, voor altoos. Dat je eraan blijft herinnerd worden. Maar laten we wel zijn, dit zijn enorme grote wonderen geweest. Hè? Dan zou je toch denken, nou een volk als Israël. Als zulke grote wonderen met je gebeuren, dan zou je toch dat nooit meer vergeten als volk. Nou, moet je maar gaan naar de psalmen. Vanwege de tijd zullen we dat niet doen, maar ik heb een paar teksten opgeschreven. Psalm 78 vers 11 voor diegenen die het nog eens een keer willen opzoeken. Wat lees je in Psalm 78 vers 11? Nou, dat is het vergaten. Ja, wij zijn nogal vergeetachtig. En vooral in de geestelijke dingen zijn we vergeetachtig. Ik ook. En bij herhaling moet je het vaak weer horen. En denk je, oh ja, zo was het ja. En dat je weer moed grijpt. Geloofsmoed grijpt. En dat je weer gaat staan als een strijder des Heren. Ja, deze dingen, die zijn onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Als je vers 19 leest, is wel mooi dat erbij wordt gezegd, wanneer dit is geschied. Wanneer is nou die overtocht over de Jordaan geschied? Vers 19. Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand en zij legerden zich te Gilgal. Het is dus geschied op de tiende der eerste maand. Dat vind ik wel bijzonder. Het is niet geschied op de vierde van de maand of de vijfde van de maand of de zesde van de maand. Nee, op de tiende van de eerste maand. Er was getal 10 in de Bijbel altijd een beeld van. Het getal 10. Van de menselijke verantwoordelijkheid. U mag door naar de volgende ronde, zuster Zuiderkoek. Dat is waar. Getal 10 is altijd in de Bijbel een beeld van de menselijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij hoeveel vingers? We hebben de 10. Hoeveel tenen? 10. Je handelen en je wandelen. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Wat je met je handen doet, met je wandel doet. Voor het getal 10. Daarom gaat hoeveel geboden gaf God daarom aan ons? Hoeveel? Aan Israël. 10 geboden. Geen 11 of 12, nee. 10. En het is hier precies op de tiende van de eerste maand dat het volk is opgeklommen uit de Jordaan. En ze legerden zich te Gilgal. Ja, dat was hun verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid op te klimmen en uit de Jordaan te komen. En in nieuwheid des levens door het geloof te gaan staan en dat persoonlijk je toe te eigenen. Dat kan een ander niet voor je doen. Dat moet je zelf doen. Toch is die overtocht van de Jordaan blijkbaar toch wel heel erg belangrijk in de Bijbel. Want als we in Jozua gaan kijken, dan had je toch ook er heel gemakkelijk je ervan kunnen afmaken. Als je dan in hoofdstuk 2 aan het eind komt en je krijgt dan de overtocht van de Jordaan. Dat je alleen zegt, nou, ze zijn de Jordaan, zijn ze overgegaan op de tiende van de eerste maand. Nee, dat staat er niet. Heel hoofdstuk 3 gaat erover. En hoofdstuk 4 gaat erover. En eigenlijk gaat nog een stukje van hoofdstuk 5 er ook nog over. Want dan wordt er verteld wat er allemaal te Gilgal is gebeurd. En u weet misschien wat te Gilgal is gebeurd. Daar vond een besnijdenis plaats van het vlees. Nou, dat is wel heel bijzonder. Het oude vlees werd gewoon nog eraf gehaald ook, of niet? Dat is een beeld van het vlees, van ons menselijk vlees. Het oude vlees, de oude mens. Daar werden ze van besneden. Dat was Gilgal, hoofdstuk 5. Waarom is het zo dat het zo uitvoerig is behandeld? Omdat het gewoon heel erg belangrijk is. Daarom wordt er zoveel aandacht in de schrift gewijd aan de overtocht van de Jordaan. Het is cruciaal voor het leven van de gelovigen om de Jordaan echt over te trekken. Want alleen dan, als hij de betekenis gaat zien, niet alleen van Christus kruis, maar ook van Christus opstanding, dan pas is hij in staat om Kanaan in bezit te nemen. En wij ook in geestelijke zin. Ik wil eindigen met een zegenbede. Dat doe ik nooit, maar ik vind deze wel heel erg toepasselijk. Uit Romeinen hoofdstuk 15. Vers 4. Dat vond ik wel een hele mooie. Er staan toch wel bijzondere woorden. Romeinen 15 vers 4. Al wat namelijk tevoren geschreven is. Ook Jozua 3 en 4 en 5. Al wat namelijk tevoren geschreven is. Werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu der volharding en der vertroosting geven u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus. Opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Amen.